Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martijntje Smits. En vandaag is bij mij te gast Daniel Meijer, onderzoeker en medewerker bij LACA. Een instituut dat zich verdiept in kernenergie. En de vraag voor vandaag is, zijn vier kerncentrales in Nederland het antwoord op het Nederlandse energievraagstuk? Welkom Daniel.
Dank je.
Heel fijn dat je kon komen. Ik heb je gevraagd. Ik heb zelfs gezocht wie kan er vandaag spreken. Want ik wil heel graag over kernenergie spreken en de toekomst van kernenergie in Nederland. En de toekomst van het energievraagstuk in Nederland. Mm-hmm. En misschien is het goed voordat we beginnen dat ik dat even toelicht. Want dat zul je weten. Het kabinet, het demissionaire kabinet, had al in 2022 besloten, 2 jaar geleden, om 2 kerncentrales te gaan bouwen in Nederland. Naast de kerncentrales die we hebben, of dus ter vervanging. En nu, begin maart, is er zelfs door het parlement, de Tweede Kamer, besloten om niet slechts 2, maar wel 4 kerncentrales te gaan bouwen. En wel op kosten, grotendeels, van de Nederlandse belastingbetaler en overheid. En kernenergie is heel lang taboe geweest in Nederland en andere landen. Het is taboe voorbij en het wordt nu gepresenteerd als het antwoord op het klimaatvraagstuk. Om tegemoet te komen aan de energieneutraliteit die in 2050 een feit zou moeten zijn volgens de klimaatwetten, de huidige klimaatwetten. Dus het leek me eigenlijk het moment om even wat stof voor tegenspraak te organiseren. En het LACA, volgens mij, is daar het meest aangewezen instituut voor. Wat vind je van deze veronderstelling?
Nou, ja, dankjewel voor deze veronderstelling. Het instituut, dat klinkt heel groot. We zijn een klein clubje. Al jarenlang wel bedreven op het kernenergievlak. Ik heb zelf eigenlijk, dat ik het altijd een beetje jammer vind, dat wij zomaar zo'n klein clubje zijn. En dat dat niet soort van onderdeel is van een grotere milieuorganisatie. Maar dat is wel een beetje inherent aan het hele kernenergie dossier. Dat zijn zulke langlopende vragen. In Nederland is die discussie ook gewoon al 40 jaar, 50 jaar over kernenergie. En je kan als milieuorganisatie heel moeilijk soort van echt een campagne voor 50 jaar door blijven voeren. En zeker met het einde van kernzalen borstelen was natuurlijk al heel lang in zicht. Die zou eerst in 2003, toen in 2013, toen in 2034 sluiten. Maar goed, de enorme boom van kernenergie die is. Die kwam nooit, dus dat verdween een beetje uit het publieke bewustzijn. Omdat er gewoon altijd andere prangende dingen zijn die natuurlijk ook aandacht moeten krijgen. En LACA met een aantal andere, WISE is ook een belangrijke speler, die zijn zich wel in het dossier blijven vastbijten. En wat dus in die zin wel prettig is, denk ik nu, omdat er in ieder geval gewoon toch een aantal plekken zijn waar mensen zich echt wel heel erg in de dossiers hebben verdiept. En dus ook gewoon inhoudelijke weerwoord kunnen geven van hoe zit het nu en wat kunnen we daarmee. En dus het is een beetje, land en binnen is één hoogkoning. Maar hoopt ook dat het natuurlijk niet meer nodig, we hoopten altijd dat het niet meer nodig hoefde te zijn.
Ja, want LACA, dat stond ooit, want het heeft geen puntjes meer, zeg maar, net als de VPRO. Nee, maar het stond ooit voor het landelijk archief over kernenergie.
Ja, ik zou eigenlijk niet durven zeggen waar het nou precies voor stond. Je hebt ook landelijk anti-kernenergiearchief. Het klopt dat wij een heel groot archief hebben, gewoon op papier. Want digitaliseren is ingewikkeld. En het is een heel rijke verzameling met gewoon alle publicaties die zijn gemaakt uit de anti-kernenergiebeweging. En dat zijn dus allemaal heel veel mensen, clubjes die in stad en land gewoon brieven, posters, nieuwsbrieven, artikelen. Het is een hele rijke collectie. En dat realiseer je niet meer, maar er is dus gewoon heel veel verzet geweest tegen kernenergie in Nederland. Mm-hmm. En dat hebben wij verzameld en ook voor een deel wel ontsloten. En dus dat is het echt archief. Maar op dit moment hebben we dus en die archieffunctie, maar omdat we natuurlijk vanuit dat archief ook gewoon heel veel informatie en kennis hebben opgebouwd, mm-hmm. Dat we ook gewoon de huidige ontwikkelingen volgen en commentariëren en ook af en toe daar gewoon interventies proberen te doen.
En wat voor interventies doe je dan?
Eigenlijk alles wat wij denken dat ons doel bevordert. En voorlichtingsevenementen in Zeeland rondom de provinciale statenverkiezingen hebben we nog samen met WISE en de lokale groepen in Zeeland.
Ja, WISE is ook
een milieuorganisatie.
Een kritische organisatie over kernenergie. Ze
zijn ook wel bezig met groene stroom en met de handel in CO2-certificaten. Maar LACA focust zich echt op kernenergie, kernafval. Ja. En ook bijvoorbeeld niet op kernwapens. Dat is iets wat altijd wel de discussie raakt. Dat is wel een thema te meenemen. Maar onze focus is echt gewoon kernenergie. Echt ook de installaties in Nederland. En voortlichtingsbijeenkomsten, maar ook acties, demonstraties. Daar willen we ook graag meedoen. Ook voortlichting geven en het procederen. Ook dus als er soort van juridische vragen zijn die moeten worden uitgeplozen, dan duiken we er ook niet voor weg.
Oké, dit dus kort even als schets waar je vandaan komt. Maar nu dat besluit over die...
Ik moet je even corrigeren. Ja? Ik wil niet bed weten.
Over die vier kernreactoren.
Want je zei bij je inleiding dat er de regering besloot om twee kernstaties te bouwen en dat de Kamer met die motie om vier kernstaties te bouwen. Nee, de regering heeft besloten om de bouw van twee kernstaties voor te bereiden. Want die bouw, dat is natuurlijk niet, je kan er gewoon niet zomaar mee beginnen. En die motie is ook gewoon om te onderzoeken hoe dat zou zijn als er vier kernstaties zouden worden gebouwd.
Dus de motie van Silvio Erkens, de VVD'er, van begin maart, 5 maart geloof ik.
Onlangs aangenomen, die was ontraden door minister Jetten.
Om te onderzoeken.
Klopt. Dus eigenlijk dus niemand zegt van we gaan die dingen bouwen. Ja. Want eigenlijk weet niemand wat dat betekent, hoeveel dat kost, waar dat moet. Dat is dus nu het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in kaart aan het brengen. Die twee. En hoe dat met die vier moet. Ik neem aan dat ze daar nu naar aan het kijken zijn.
Nou, dank voor deze correctie. Maar kun je dus voordat we daarna gaan kijken wat dat betekent en welke kritiek er ook op dit perspectief mogelijk is, van hoe zijn we hier gekomen vanaf, zeg maar, we hebben al heel lang borstelen, maar dat was het wat eigenlijk heeft, net als in omringende landen, of met name Duitsland, waar ze kernenergie helemaal af hebben gebracht, maar het is heel lang stilgestaan, het is heel lang een taboe geweest om het verder uit te breiden. Wat is er gebeurd dat dit nu opeens, als argeloze burger, hoe kan het dat er opeens van
Het is geen taboe geweest. In 2008 wilde Delta nog ook een borstel 2 bouwen.
Wanneer zei je? In
2008.
Ja.
Dat plan is toen in de ijskast, dat is een andere ijskast, maar goed, dat is ook in de ijskast verdwenen.
En Rutte 1 heeft dat ook, het eerste kabinet Rutte, Maxime Verhagen wilde ook in 2010.
Dat zal misschien hetzelfde, dat moet ik voor ons, de jaartal, daar heb ik niet helemaal, maar dat is toen gestopt omdat het niet uitkom. Dat is niet omdat men er tegen was, Rutte zit al heel lang in de regeringen en Rutte is natuurlijk gewoon nooit echt heel erg tegen geweest.
Ja, het is gestopt omdat het niet betaalbaar was door het bedrijfsleven.
Ja, maar het is dus geen taboe. Dat is een heel makkelijk om te zeggen. Het was een taboe. Maar natuurlijk voor de milieubeweging is het natuurlijk wel een taboe. Omdat het gewoon een heel vieze energiebron is.
Maar er lag een hele praktische reden waarom het niet...
Te duur,
Het was te duur en het bedrijfsleven wilde de kosten niet dragen.
Te duur en toen was nog wel het idee van de energiemarkt zou worden geliberaliseerd. En dus dat in principe iedereen zijn eigen broek moet ophouden. En dat kan bij kernstaties niet, want die zijn te duur. Mm-hmm. Toen was de conclusie uiteindelijk dus van Delta van dat lukt niet in de markt.
Wat is er dus gebeurd dat nu opeens wel lijkt te kunnen?
Het lijkt nog steeds niet te kunnen, want het kan nog steeds niet uit. Maar nu is er dus 5 miljard gereserveerd door de Rutte 4. Nu zijn ze aan het onderzoeken van wat er nodig is om dat te realiseren. Dus op dit moment is er een consultatie in. Moet het in Borselo, moet het op de Maasvlakte? Of zijn er nog andere plekken? En dan zijn langzaam met die procedure aan het beginnen, maar zijn ook aan het kijken van hoe moeten we dat doen zodat we die bouwers kunnen gaan verleiden om erin te stappen? Want ik bedoel, zo'n bouwer die wil natuurlijk gewoon een kerncentrale bouwen en die wil daarvoor betaald krijgen en niet te veel gedoe.
Maar 5 miljard is toch te weinig voor een kerncentrale?
Ja, klopt. En dus 5 miljard is te weinig. Dus er moet een model worden bedacht waar dus die bouwers kunnen worden verleid, dat die kerncentrale kan worden geëxploiteerd en dat een lening ergens van wie bij iemand kan worden afbetaald. En het idee is dat er een staatsbedrijf zou worden opgericht, dat het gaat exploiteren. Dat wordt dan misschien samen met EPZ, dat is de uitbater van de huidige kerncentrale. Maar niemand wil dat risico lopen, want het is gewoon zoveel geld. En je weet nooit, stel dat er dus in dat Polen ook een kerncentrale gaat bouwen van vergelijkbaar type en het gaat dan toch mis. En wij hebben er ook eentje net gewoon 3 jaar gebouwd. En dan gaat dus in Polen gaat het heel erg mis, maar net niet erg dat we er gewoon echt fysiek van last hebben. Maar dan is bij ons natuurlijk de publieke opinie meteen van, oh, bij ons moet die ook dicht. En als je dan exploitant bent van die Nederlandse nieuwe kernreactor die net aan is, ja, dan ga je dus niet je lening aan de bank kunnen terugbetalen.
Ah ja, je bedoelt, het is een hele riskante beslissing om dat door te zetten, omdat ook de geschiedenis heeft laten zien dat kernenergie, ook al plan je dat om, dat er heel veel dingen kunnen gebeuren waardoor zo'n traject opeens moet stoppen.
Ja, maar dat is dus een risico wat je loopt als je dat gaat doen. En het bedrijfsleven, investeerders willen dat risico niet lopen. Dus de overheid is nu aan het zoeken naar middelen, manieren, zodat dat ze dat bepaalde garanties ook zo kunnen doen. Dat dus de financiers, bedrijfsleven, dat die gewoon wel geld kunnen neerleggen, maar dat ze eigenlijk een beetje is alsof je geld op de bank zet, dat je gewoon netjes 3% rente krijgt. En de grote risico's, dat die gewoon bij de belastingbetaler komen. En dus wat er is veranderd, is dus ja, die bereidheid van de VVD om gewoon de markt gewoon helemaal uit de energiesector te halen. En dat gewoon weer bij de
dat de overheid garant staat.
Ja,
ja. Dus dat is, ja, en dat dus blijft niet bij die 5 miljard. Ik las net een artikel in De Groene, dat is eergisteren verschenen van Jaap Tielbeke. En daarin interviewt hij onder andere Wim Turkenburg. Mm-hmm. Die heeft hier ook wel eens aan tafel gezeten. Volgens mij ook over kernenergie. Dus een emeritus hoogleraar energievraagstukken. En die zegt dat het wel minstens 20 miljard gaat kosten. En de les leert dus dat bij bouw van kerncentrales, dat die kosten altijd enorm de pan uitreizen. En ook dat de bouwtijd vaak veel, veel langer duurt dan...
Ik was gisteren op een bijeenkomst in Brussel. Gisteren was de Nuclear Energy Summit daar. En er is ook door wat milieuorganisaties een soort van een tegentopje gehouden. En daar werd nog eens aangestipt. Ja, kijk, weet je, zo'n bouwer heeft natuurlijk alle belang bij om die kosten gewoon zo laag mogelijk voor te spiegelen. Want als je eenmaal begon met bouwen, je zit er gewoon voor 2 miljard in, ja, dan gaat natuurlijk niemand uitstappen. En dus dan komt er nog een miljard, en dan op het begin wordt die 6 miljard. Ik bedoel, stel dat die 6 miljard zou zijn. Hè? Maar dus als je nu denkt van het wordt 20 miljard, als dat de kostenprognose is, maar er is natuurlijk in de Europese Unie is heel weinig ervaring met rendabel kerncentrales bouwen, dus er komt op een gegeven moment een raming en dan zeggen we van, oh, dat gaan we wel doen. Maar goed, als je dus ergens along the line blijkt dat het gewoon toch 2 keer zo duur is, maar dan heb je een soort van de sunk cost fallacy, dat je niet meer kan uitstappen.
Verzonken kosten, ja.
Dus ja. Het is...
Zoals heel veel grote bouwprojecten.
Ja, klopt.
Maar goed, dit is het stukje van de economische kost of de prijs, die ook voor de belastingbetaler, die een duidelijk vraagstuk hier is. Maar, en dan speel ik even advocaat van de duivel, van, ja, maar we kunnen niet anders. There is no alternative, want we moeten... Dat is de klimaatwet in Nederland en in Europa, die in 2021 is vastgesteld. We moeten in 2050 energie-neutraal, klimaatneutraal opereren. Dus nul CO2 netto in de lucht. En dat betekent dat we niet anders kunnen als we tenminste een betrouwbare energievoorziening willen hebben. Want alleen met duurzame bronnen, dus we gaan vast fossiel, waar nu veel van die energiecentrales op draaien, op olie en gas, daar faseren we uit. Ja. En kernenergie is CO2-arm. Ligt er nog aan of je begint van cradle to grave. Want als je het moet afbouwen, kost het alsnog veel energie en CO2. Maar als we dus onze energievoorziening voor de toekomst willen garanderen, klimaatneutraal, kunnen we niet anders dan als we...
Ja, nee,
wind en zon zijn niet betrouwbaar, want ze is afhankelijk van het
weer. Het waait niet altijd en de zon
schijnt
niet altijd.
We hebben een energiebron nodig die levert.
Ja.
Dus het kan niet anders. Dan moet het maar wat kosten voor de belastingbetaler. Ook al is het 20 miljard, 40 miljard, maakt niet uit.
Ja, dat is wat wij noemen de base load fallacy. Dat is een Engelse term.
Vertaal dat eens.
Ja, dat is de soort van dat het nog nodig is om een grote vaste energieproducent te hebben.
Die constant is anders dan wind en zon, en die
constante een x-aantal gigawatt en dat er dus ook altijd die vraag naar is. Het punt is natuurlijk dat we in 2030 heeft het PBL, het Planbureau voor Leefomgeving, uitgerekend. Dan is 85% van onze stroomvoorziening is hernieuwbaar. Dus dat is wind en zon. Dus 15% niet. Maar
en wanneer is dat, zei je?
2030.
2030, dus, ja.
Dus dat is over 6 jaar.
Is dat niet wat optimistisch?
We zitten nu al op de helft. Ja. Dus dat was 2023. Dus,
Het wordt toch steeds moeilijker om...
Maar het punt is een beetje dus... maar als je zegt 85%... kijk, het waait niet altijd en de zon schijnt niet altijd. Bijvoorbeeld, 's nachts schijnt de zon niet. Maar je hebt dus eigenlijk een redelijk variabel aanbod van duurzame stroom. En dat is soms is het ruim meer dan 100%. Dus dan zal je moet je duurzame bronnen curtelen, dus uitzetten, omdat je gewoon de stroom niet kwijt kan.
Ja.
Maar dan heb je dus wel 100% duurzaam. En dan moet die kerncentrale dus uit. Die moet niet uit. Alleen zon en wind zijn gratis. En de kerncentrale is niet gratis. Dus wie gaat die kernstroom kopen? Ja, niemand. Of er moet subsidie bij. Dus dat is een beetje de garantie dat er subsidie bij moet. Er wordt dus heel veel duurzame capaciteit gebouwd. En dat vraagt. Er zijn dus op bepaalde momenten dat er dus geen wind en geen zon is. Dus er was een keer niet zo lang geleden uitgerekend door volgens mij Tennet. Dat er uiteindelijk grosso modo dat het 6 dagen per jaar is dat je echt gewoon niks kan.
Tennet is de hoogspanning.
Ja, hoogspanningsbeheerder. Ja, maar ik moet even vanaf zijn of Tennet is, dat weet ik niet.
Hoogspanningsnet.
Ja.
Dus 6 dagen per jaar, dat is even rekenen, 1 op de 50 dagen.
Ja,
nog minder.
Maar volgens mij zit bij die raming dus dat je dan ook gewoon vol hebt ingezet op energieopslag. Dus met batterijcapaciteit. Maar dus dat je 6 dagen per jaar dat je in de klem komt zitten. Maar voor die 6 dagen ga je geen kerncentrales bouwen. Want de kerncentrales, die hebben een aantal gigawatt vermogen. En die zijn alleen maar rendabel als ze de hele tijd aanstaan. Want ik bedoel, voor 6 dagen gaat natuurlijk, weet je, dan is die stroom, die kost dan per kilowattuur een godsvermogen. En dan zegt iedereen, doe het licht maar even uit, want ik ga er niet voor betalen.
Ja, ja, dan kunnen we beter even onze straatlantaarns uitzetten of zo op die dag.
Ja, nee, ja. Maar het vergt natuurlijk wel een puzzel. En je kan natuurlijk ook, en dat gaat dus iedereen ook doen. Iedereen gaat dan zijn licht en zijn wasmachine.
Ja, ja, je zegt de behoefte past zich dan aan de prijs.
Ja, ja. Misschien niet de thuis.
We gaan ook niet onze auto's opladen op dat moment.
Dat kan. Ik bedoel, als het heel belangrijk is dat je dan je auto oplaadt. Maar stel dat er gewoon...
Dus jij weerspreekt dat argument dat voor een betrouwbare voorziening zo'n baseload nodig is.
Het baseload past niet in een systeem met heel veel hernieuwbaar. En we gaan naar een systeem met heel veel hernieuwbaar. En dan heb je dus een schakelbare, een op afroep beschikbare bron die snel aan en uit kan. En dat is bijvoorbeeld batterij, dat is import als er is. Maar ook als je dus heel veel hernieuwbaar hebt geïnstalleerd, dan kan je dus met curtailment kan je dus gewoon de top telkens afknippen. Kijk, dat het hoog zomer, als het ook nog eens een keer waait, dan heb je heel veel stroom. Maar die kan je niet kwijt, die kan een beetje exporteren. Maar dan heb je dus in 100%. Maar dat betekent dus dat je in het voorjaar en najaar dus ook 100% hebt. Dan heb je alleen diep in de winter. Dat je moet kijken van, god, hoe gaan we dat nou eens organiseren? En daar is natuurlijk iedereen naar op zoek. Maar het is alleen voor die donkelflaute momenten dat je die kernstralen zou kunnen gebruiken. Maar dan heb je het probleem dat, stel dat je dus niks wil veranderen aan je vraagprofiel, dan gaat dus die 4 kernstralen, die gaan niet het hele land van stroom kunnen voorzien. Want die zijn dan weer te klein. Want het is dan maar 6 gigawatt, draai het dan niet op.
Ja, ja, want dat is inderdaad...
Dus die heb je eigenlijk nooit nodig?
Worden die 4 kerncentrales, dat worden 4 keer zo grote kerncentrales als Borselen nu.
Ja, 6 gigawatt wordt het dan, ja.
Ja, 1600 megawatt.
Ja, 6 gigawatt wordt het dan, ja. 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 Ja, en dan heb je ook nog Borselen 6,5. Maar wij
1600
gebruiken...
keer 4, ja, dus dat is meer dan 6 gigawatt.
Okay, ja. Ja, en maar we verbruiken ongeveer 12. Ja.
Dat is de helft, toch?
Ja, ja, maar de andere helft is er niet.
Ja.
Dus je moet wat gaan organiseren om sowieso iets met flexibiliteit te gaan doen. En als je dat toch moet organiseren, dan is het een schaalprobleem hoe groot wat je moet organiseren. Maar omdat je toch iets gaat organiseren.
Zoals buffers met waterstof.
Interconnectiviteit. En dus heel belangrijk, de vragenrespons. Kijk, 20% van ons stroomverbruik dat is van huishoudens. 80% is dus van de overige sectoren. En dan heb je natuurlijk heel veel grootverbruikers. Dat zijn dus firma's die gewoon heel veel energie gebruiken. Ja, die zullen hun businessmodel moeten aanpassen. Omdat de energieprijzen variëren. Dus soms is er gewoon energie overvoed. Dus dan moet je maximaal draaien. Ja. En soms moet je...
Je verhaal is mij helder. Maar wat mij eigenlijk wel verbaast is dan... dat je eigenlijk heel makkelijk dat verhaal wat er nu ligt... waarom kernenergie absoluut noodzakelijk is om ons energievraagstuk op te lossen... ondermijnt door te zeggen... ja, maar het is alleen maar een hele dure oplossing... voor een probleem wat er niet echt is... en wat makkelijk op andere manier te ondervangen is. Dus de betrouwbaarheid.
Er is natuurlijk wel een probleem... want we moeten heel veel doen voor de energietransitie. Is niet dat we met twee vingers in de neus... maar kernenergie gaat dat niet makkelijker maken. We gaan er heel veel over discussiëren. Heel veel aandacht, tijd en energie gaat er naartoe. Ja. Terwijl we die aandacht, tijd en energie beter kunnen hebben. Van hoe gaan we dat precies regelen? Hoe gaan we toch die industrie overtuigen om toch te kijken hoe ze flexibel kunnen gaan worden? Want dat scheelt gewoon zoveel meer.
Ja, want dat zeg je, daar zit zeg maar een verborgen probleem dat die industrie dit eigenlijk vraagt.
Ja, natuurlijk.
Want het wordt steeds natuurlijk verkocht van we hebben een energie. Vraagstuk. En er wordt dan altijd verondersteld dat die energie nog steeds groeit. En dat die energiebehoefte een soort natuurlijk gegeven is. Ja. Maar even dat opzij zettend, want daar wil ik straks nog even over hebben. Maar er wordt gedaan dat wij als burgers, want wij zijn degene die een meerderheid zijn als we moeten kiezen in de verkiezingen. Dat voor ons energiebehoefte dat noodzakelijk is. Terwijl je nu eigenlijk zegt het is noodzakelijk voor de energiebehoefte van het bedrijfsleven.
Ja, kijk,
belofte van betrouwbaarheid.
Het zijn allemaal ingewikkelde vraagstukken. Want het bedrijfsleven doet het natuurlijk niet voor zich. Die produceren natuurlijk ook zaken die gewoon voor deel worden verbruikt door mensen. Maar dat kan je op verschillende manieren inrichten. De huishoudens gebruiken 20% van de stroom. En bijvoorbeeld ook de treinen en de koekjesfabrieken. En
de trein gebruikt 3% van de stroom.
Ja, klopt. En wij gebruiken dus nu een bepaalde hoeveelheid stroom wordt door huishoudens gebruikt. En je hebt dan ook nog... er zal een drive zijn naar elektrificatie. Dus dat je fossiele verbruik, dat je het vervangt voor een stroomverbruik. Mm-hmm. Dus er zit vast ook een groei in van de elektriciteitsvraag. We zien de afgelopen 20 jaar dat eigenlijk de Nederlandse elektriciteitsvraag ging een beetje op en neer, maar is redelijk gelijk gebleven. Mm-hmm. En dat dus er is al natuurlijk wat elektrificatie gaande. Mm-hmm. Maar daar zit ook een soort efficiëntiewinst in. En dus dat je ziet dat eigenlijk de stroomvraag niet is gegroeid. Ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. Maar dat zijn er wel knoppen aan waar je al ziet.
Dat is volgens mij een algemene veronderstelling dat de energievraag niet... stijl omhoog gaat, dus dat die alleen maar...
Vanochtend was er een artikel van Urenco, dat is uraniumverrijker, die zegt, de stroomvraag gaat elk jaar 3% omhoog. We moeten in 2040 moeten we 4 kernstations bouwen, want anders gaat alles mis. Maar dat is natuurlijk dat punt dat brengt hij, omdat hij daarmee in de spreekbuis is voor de fabrieken die gewoon niet willen schakelen. Die willen gewoon doorgaan met wat ze aan het doen zijn.
En hoeveel procent van de energiebehoefte wordt gebruikt door het bedrijfsleven, door de industrie?
Ik heb heel lang moeten zoeken.
Orde van grootte?
Nee, dat durf ik zo niet. Dat gaat dus over over grootverbruikers met weinig toegevoegde waarde. Dat wil je weten. Ja. Maar ik zou dat zo niet durven te zeggen. Maar dat zijn dus... je ziet nu dat... De zinkfabriek van Nierstar volgens mij, die is uitgegaan. Want die konden, dat was gewoon, die draaiden op stroom. En de stroom was zo duur geworden, konden ze niet meer rendabel hun product draaien. Oftewel, die hebben maar een kleine marge op de stroomprijs die zij zelf toevoegen. En als dus de energieprijs een beetje hoger is, maar bijvoorbeeld als je koekjes bakt. Ik bedoel, is de stroomprijs is maar een klein beetje van je product. Dan heb je veel meer, dan voeg je meer waarde toe. Dan heb je ook meer werkgelegenheid en dat soort dingen. Maar je hebt dus gewoon die bulk stroomverbruikers, die moeten natuurlijk niet meer. Kijk, in Nederland was altijd heel veel aardgas. Dus hier kon je gewoon, was energie heel goedkoop, maar dat is niet meer zo. En nu zitten we dus naar, als je bedrijfsproces niet kan aanpassen op een flexibele vraag, ja, dan is een beetje de vraag, ja, wat heb je dan te zoeken? Ja. Misschien moet je naar een plek gaan waar het altijd waait en altijd de zon schijnt. Ja.
Maar vat ik jouw punt goed samen als ik zeg van eigenlijk is die belofte van die kerncentrales en die stroom die daaruit voortkomt een cadeautje van de belastingbetaler aan het bedrijfsleven?
Ja, een bedrijfsleven wat vooral niks wil doen om rekenschap te geven aan de energietransitie.
Terwijl het dus ook vanuit het bedrijfsleven op andere manieren zou kunnen.
Ja, en het kan ook zijn dat bepaalde spelers natuurlijk dat niet kunnen en weg moeten. Maar op het moment als zij gewoon een cadeautje krijgen van de belastingbetaler, als zij gewoon dus voor 3% rente een kerncentrale kunnen laten bouwen, geen risico's hoeven te accepteren, dus daar geen verzekeringen voor hoeven af te sluiten, de risico's bij de belastingbetaler liggen en zij eigenlijk gewoon door kunnen gaan, gewoon hun olieverbrander uitzetten en daar een stroomding in aanzetten. En, dan hoeven ze dus niks te veranderen. En het risico ligt bij ons allemaal.
En wat zouden ze kunnen veranderen? Want je had het over flexibiliseren. Ja, dus 's nachts de machines uitzetten of juist...
Gewoon kijken, wat is het aanbod nu? En als het aanbod hoog is, dan de boel aan.
Een soort piecemeal engineering. Dus maatwerk leveren.
Ja, dat, ja. En, maar dat is nu...
Is dat niet enorm onrendabel voor het bedrijfsleven?
Maar daar zit iedereen in, toch? Ja. Daarom zitten we te streven naar winstmaximalisatie. Ja. En je hebt de meeste winstmaximalisatie als de risico's bij de belastingbetaler liggen, als jouw fabriek altijd aan kan. En uiteindelijk is het wat eruit gaat komen, dat is een beetje de vraag. Maar dat ze dat graag zouden willen, ja, natuurlijk willen ze dat graag.
Ja.
Ik wil ook wel graag een soort van niet hoeven te werken voor mijn geld.
Maar goed, dit is dus een belangrijk praktisch vraagstuk, de kosten.
Ja. Hoe je het energiesysteem voor je ziet. Mm-hmm. En die kerncentrales gaan dus er zit dus een drive in vanuit de grootverbruikers. Ze passen niet in een duurzaam energiesysteem, want dat is veel dynamischer. Wie gaat die dingen betalen op de momenten dat ze niet nodig zijn? Maar als ze worden gebouwd, moeten ze worden betaald. Mm-hmm. Dat wordt dan dus door de belastingbetaler gedaan, het cynische is natuurlijk dat de VVD daar gewoon de soort van de push voor is.
Waarom is de VVD? Want de VVD is toch nooit van veel overheidsgeld spenderen?
Ja, misschaan dus nu weer. Ja, dat is dus
wat is daar, wat vermoed je dat daar de motivatie is?
Dus aan de ene kant is dat ze dus de subsidie voor energie en dus dat ze gewoon de zakenjongens gewoon een beetje hun dingetje kunnen laten doen. Maar het is natuurlijk ook een beetje soort van de groene gekkies terugpakken. Op hun eigen dossier. Want klimaatverandering dan moet je toch aan de kern. Politieke.
Daar zit natuurlijk wel een hele interessante draai. Want het waren inderdaad. De pleidooi voor klimaatmaatregelen komt vooral vanuit groene en linkse politiek. Ja. Die hebben de aanzet gegeven. En nu keert dat als een boemerang terug. Want als cadeau krijgen ze kernenergie. Omdat het...
Nou, kijk...
Om het even zo voor te stellen.
Kijk, als cadeau krijg je een discussie. Weer opnieuw een discussie over kernenergie. Wat jammer is, want het kost heel veel energie. Die centrales die zijn nog niet gebouwd. Ik denk ook niet dat ze worden gaan gebouwd. Maar goed, we moeten niet achterover gaan leunen. Ik bedoel, het is politiek natuurlijk heel opportun om gewoon dat te roepen. Want daarmee kan je van de achterban, die sowieso niet heel gecharmeerd is van traditioneel links, zo van een worst voorhouden. Maar goed, voor mensen thuis heeft het nu allemaal, maakt het niet uit. Want ik bedoel, ze verbruiken maar 20% van de stroom en dat gaat echt wel gewoon door kunnen gaan.
Nu zag ik van de week een film, Nuclear Now.
Ja.
Ik begreep al dat jij hem niet gezien hebt en hem ook niet wilt gaan zien.
Nou ja, ik heb gewoon weinig tijd en om ons in de film te gaan kijken.
In de kranten zag ik al in de recensies dat het is een documentaire, maar dat het als een propagandafilm voor kernenergie wordt gezien. Maar daar wordt precies dit argument gemaakt van willen we klimaatneutraal zijn, dan kunnen we niet anders dan kernenergie doen. En dat is dan ook de verhaallijn. In het verleden waren we bang voor kernenergie. Maar al die angst is eigenlijk inmiddels achterhaald.
Ik wil het eigenlijk niet echt hebben over Nuclear Now. Die film is in Nederland gehaald door We Planet. Dat is een soort van kernenergielobby.
Ja.
De distributie wordt gefinancierd door een van de kernenergiebedrijven. Oliver Stone heeft een soort van een cliché.
Oliver Stone is de regisseur.
Ja. Die heeft een hele façade opgebouwd, opgetrokken van wat de mensen wel niet voor taboes en angsten voor kernenergie hebben. En die façade gaat dan helemaal afbreken in die documentaire. Ik heb hem niet gezien, hè?
Nee.
Uh, Maar wij LACA en Milieuorganisatie zijn we gewoon heel inhoudelijk gewoon die dossiers aan het volgen. Daar proberen discussie te voeren over het energiesysteem. Het is totaal niet representatief wat Oliver Stone heeft gezegd, wat in de milieubeweging leeft, over kritiek over kernenergie. Dus om het daar nou een discussie over te moeten gaan voeren. Denk van, dat kan je dan lekker met WePlanet. Kunnen zij preken voor eigen parochie. Dat waren de eerste eco-modernisten. Toen werd het WePlanet en nu heet het WePlanet.
WePlanet.
Dat is,
en maar, die hebben dat gefinancierd, zeg je?
Zij worden gefinancierd door een investment fund uit Engeland. Wat soort van ook investeert in allemaal oliebedrijven. En we willen wat goed doen voor de wereld. Dus die financieren nu WePlanet. En de film zelf, de distributie, WePlanet, die heeft het naar Nederland gehaald. Oliver Stone ingevlogen. En dat wordt dan gefinancierd door Nucleo. En ik weet niet precies wat die doen.
Maar duidelijk een kernenergielobby die
ja,
dat...
Ja, sorry.
Maar goed, ik wilde het toch even op tafel brengen. Ook al heb je het niet gezien, maar ik kan je bevestigen, het is een propagandafilm. Zo komt het ook over als een soort, ja, toch heel Amerikaanse. En uiteindelijk zien we allemaal het licht. Ja. Dat is de story. Ja,
en Stone is dan ook een beetje
maar
typische...
Maar de zaal zat hartstikke vol. De grootste zaal van het Haagse Filmhuis. En er was een paneldebat, ja, waar overigens allemaal kernenergie-apologeten zaten. Ja. Drie mannen, waarvan één Marco Visser, die hier ook wel eens heeft gezeten. Een journalist die ook een heel erg pro-kernenergie boek heeft geschreven. Ja. Overigens een aardige man. Ik heb achteraf ook nog met allemaal gesproken. Maar
de meeste mensen zijn aardig.
De storyline, de verhaallijn was eigenlijk van... Nou, we begonnen met de angst voor kernenergie. Namelijk na de atoombommen en zo. Iedereen was bang. Maar nu... hebben we al die gevaren, die waren eigenlijk overdreven. Want er waren eigenlijk bij Three Mile Island helemaal geen doden. En bij Tsjernobyl viel het achteraf ook nog wel mee. De ernstige kernramp, zelfs bij Fukushima. Kijk maar, andere vormen van energieopwekking hebben veel meer doden veroorzaakt. Dus gelukkig is de angst nu wat afgenomen. En nu zijn er allemaal mooie nieuwe reactoren, intrinsiek veilig. En we kunnen zo ons klimaatprobleem oplossen. Dat is eigenlijk zo. En wat daar al fout ging volgens mij in die verhaallijn... was dat ze eigenlijk dat omkeerden. Aanvankelijk was er helemaal niet zoveel angst. Wel over radioactiviteit, maar dat kwam eigenlijk pas in de jaren 70.
Dat is ook niet, hè? Dat was,
In de jaren 50 en 60 was er juist een enorm atoomoptimisme... En was het too cheap to meter, hè, te goedkoop om nog te meten. De kernenergie, de belofte was van het zou eindeloos hoeveel energie.
Het Nederland moest op, want we gingen aan de kernenergie. Dus,
Ja, we konden het aardgas er gerust doorheen jagen omdat dit de toekomst was voor de energie. En er is juist toen gebleken, ook in Nederland, dat mooie verhaal helemaal niet klopte en dat... juist in tegenstelling, kernenergie een hele dure vorm van energie was. Mm-hmm. Dat is too cheap to meter. Dat is echt, kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. En dat we juist sadder and wiser, dus door schade en schande hebben geleerd... dat het helemaal niet zo'n mooie toekomst heeft. En terwijl dus in feite die film dat beeld nog steeds naar voren halen. En nu, het is een soort, zeg maar, een duizend dingen doekje. Eerst was...
Ja, maar jij begon er ook mee. Dit is een heel makkelijk frame om het in te zetten. Ja. Van dat er een taboe is. Het was een taboe en dat is er nu niet meer. En vroeger waren we allemaal super bang. En nu is het allemaal nieuw.
Ja. Maar goed, die zaal zat vol. Ja. En toen Ferry Mingelen, die weet je misschien nog wel van Den Haag vandaag. Die leidde dat debat en die vroeg aan de zaal. Wie is er voor kernenergie in Nederland? Meer kernenergie. En toen stak de hele zaal zijn hand op. Behalve ik. Plus nog een andere dame die heel blij was met mijn...
Maar het is een waardeloze kutfilm. Dus natuurlijk dat die zaal allemaal rare mensen trekt die voor kernenergie zijn. Nou, dat is niet echt representatief.
Nou goed, misschien. Ik denk wel dat misschien was de zaal niet helemaal representatief. Maar dat blijkt ook, dat staat ook in het artikel in De Groene, dat een meerderheid... terwijl dat in het verleden anders was, maar voor kernenergie is. En in de Kamer is er nu een ruime meerderheid voor kernenergie. Dus wat zou je daartegen willen zeggen tegen dit volksgevoel, zeg maar, dat dit toch de weg, the way to go is? Zijn er hier blinde vlekken bij het publiek? In de positieve inschatting van kernenergie?
Nou, we hebben het er net over gehad natuurlijk, dat het dus gewoon geen match is in ons energiesysteem en dat het gewoon heel erg duur is.
Ja.
En dat taboe dat gaat dan over de veiligheid natuurlijk. Iedereen was altijd bang voor kerncentrales. Dat is dus het verhaal van Oliver Stone. En dat dus dat taboe nu weg is. Maar goed, dat taboe was er niet echt. Want we zien dat het gewoon in Nederland is al 10 jaar geleden dus gewoon ook al plannen waren voor nieuwe kerncentrales. Ja. En dat eigenlijk ook niet echt een discussie werd.
In Nederland is er eigenlijk altijd een minderheid geweest die voor wie het echt een taboe was. Zeg maar juist nou, de groene en linkse partijen.
Nee, ik denk dat het altijd een beetje 50-50 is. Het is echt zo'n discussie waar je nooit heel erg van voor of nooit heel erg tegen bent. Omdat het nooit... Je kan niet een beetje zwanger zijn, je kan niet een beetje een kerncentrale bouwen. Dus er zijn mensen die zijn er tegen, mensen die zijn er voor, maar dan ga je er heel lang over discussiëren. Het zijn enorme projecten die doen, doe je zeker 3 kabinetten over voordat je daar iets gaat gebeuren. En dan gebeurt er ergens weer in de wereld wat en dan gaan we, hoe moet dat dan weer niet anders? Of dan is weer een gascrisis of is geen gascrisis. In België zouden ze alle kerncentrales uitzetten. En toen kwam dus de inval in de Oekraïne en toen hebben ze dat niet gedaan. Omdat hun strategie was, ze gaan eerst tijdelijk over op gas en daarna gaan ze naar hernieuwbaar. En toen dacht ik, oh, maar het gas is ingewikkeld. Maar zo zie je dat in dat soort discussies, ik bedoel, het is heel moeilijk om daar echt een langjarige agenda te maken, omdat het gewoon door de wereld wordt beïnvloed.
Maar ik hoor je niet zeggen over het radioactieve afval. Discussie in de jaren 80 een belangrijke...
Nee, dat is...
In die tijd studeerde ik en heb ik zelf nog verschillende casussen in mijn studie behandeld over radioactief afval. Dat was toen het issue.
Ja, ik vind dat het meest fascinerende...
Afval in zoutkoepels.
Onderwerp... Stukje...
Is dat onderwerp opgelost? Dat werd door die film gesuggereerd. Hè? Dus dat er veel minder afval nu was. Dat we veel veiliger konden opbergen.
Nee,
dat afval was eigenlijk geen echt probleem meer.
Ja. Wij in Nederland wordt het afval bij de Covra neergezet in Zeeland. En wij gaan in het jaar, of Nederland gaat in het jaar 2100 kiezen... waar dan de eindberging komt onder de grond.
Ja, de COVRA, dat is...
De centrale opslag voor radioactief afval.
Ja, en dat is een heel veilig groot gebouw. Eerst stond het in Petten, daar ben ik dus als student nog wel eens geweest. Maar nu staat het volgens mij in...
Nieuwdorp. In Nieuwdorp, dat is net naast de kerncentrale in Borselen.
In Borselen. Maar daar ligt het voorlopig opgeslagen, toch?
Ja.
Kan daar nog wat bij? Bij de
COVRA?
Hoe lang?
Dat moet je niet mij vragen, dan moet je de mensen van de COVRA vragen. Maar die gebouwen zijn voor een deel modulair. Je
bouwt er een paar bij.
Het is een heel dik. Weet je, ik geloof dat die muren dat die 2 meter dik zijn.
Ja, en die kunnen ook de zeespiegelstijging aan.
Nou, het idee is dus dat het 2100 dat het daar een beetje weggaat. En het ligt, volgens mij ligt het buiten de dijk, dus ook op een soort van terp. En als je kijkt dus naar de raming van de zeespiegelstijging. Dat zou dan eigenlijk geen probleem moeten zijn voor zolang het daar ligt. Maar goed, dat kernafval is natuurlijk dus vele millennia een probleem. En het, Laken heeft een keer een handhavingsverzoek ingediend bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Want wij vonden dat niet een eindberging in 2130 moet worden operationeel moet zijn, maar dat die in 2030 operationeel moet zijn. Omdat er geen garantie is dat de Nederlandse maatschappij in het jaar 2100, het is dus over 76 jaar, dat die nog zo capabel is dat wij dus ons in staat zijn.
Dat we geen welvarende samenleving meer zijn.
Ja, en dat de instituten niet meer functioneren. Ja. Dat bijvoorbeeld de milieu-inspraak niet meer functioneert. Dat het geld is, de beurs zijn gekelderd. Of dat we niet meer geen beton meer hebben. I don't know.
Je zegt die beslissing is eigenlijk met heel veel assumpties genomen.
We gaan uit van een soort van, we hebben hier nu een jaar of 70 vrede. En welvaart. En we hebben het soort van idee van dat het voor eeuwig is. En maken dus plannen voor 2100. En dat is gewoon een getalletje op een opschrijfboekje van een staatssecretaris.
Ja, maar dat is eigenlijk een hele mooie manier om om de rekening door te schuiven.
Ja,
om geen verantwoordelijkheid te nemen.
Ja, dat denken wij dus ook. En dan is natuurlijk wel, die muren zijn dik genoeg. Dus in principe als er niks geks gebeurt, dan kan er geen kwaad. Tegelijkertijd moet je eens voorstellen hoeveel radioactiviteit er in dat gebouw zit. Dat is dus...
Want het is hoog radioactief afval.
Nee, je hebt een aantal gebouwen en ja. Dat oranje gebouw, dat is hoog radioactief afval. En dat is dus al het hoog radioactief afval van alle, dodenwaard van Borst tot nu, van de kernreactor in Petten. En dat is allemaal in één gebouw. En dat is natuurlijk allemaal een bunker, maar gewoon het idee dat één plek is met al die radioactiviteit.
Als student zwaar onder de indruk, want wij gingen in dat gebouw dus, wel verpakt en zo, ja. Maar de Geiger tellen begon gelijk heel hard te ratelen.
Ja, ja.
Dus ik ben ook wel eens in Borselen trouwens geweest waar hetzelfde was. Maar in die film, dat neem ik dan even als contrast, werd juist beweerd van dat die schade van radioactiviteit toch dat we daar veel te bang voor zijn. Dat er een verhaal over achtergrondstraling. Straling hoort gewoon bij het leven. En nou, je kent waarschijnlijk al dat soort bagatelliseringen.
Vermoeiende discussies. Ja.
Dus,
ja. Je gaat ook nou, doden
en eigenlijk, hoeveel doden zijn er eigenlijk gevallen door radioactiviteit? Ja, we hadden die atoombommen, maar dat is iets heel anders. Dus,
ja. Het is heel moeilijk om...
What's the problem? Elke energievorm heeft zijn problemen. Hè? Windenergie, daar gaan de vogels van dood. Enzovoort. Dus,
ja, het is heel moeilijk om daar zekere uitspraken over te doen. Want kijk, bijvoorbeeld met Tsjernobyl ging er zo'n enorme wolk met radioactiviteit over Europa. Mm-hmm. En dat is dus over eigenlijk een heel groot deel van de populatie verspreid geraakt. En dan is het heel moeilijk om te zeggen van hoeveel schade dat veroorzaakt. Omdat je gewoon, want als je zegt dat iemand ziek is geworden, dood is gegaan door middel vanwege deze oorzaak, weet je, maar als je die causaliteit niet kan aantonen.
Ja.
Dus daar kan je niet een uitspraak over doen.
Nee, dat is ook bij Three Mile Island.
Maar dan is er altijd van. Maar klopt het dan om te zeggen dat er geen doden zijn? Of dat er bij voor mij is het, Tsjernobyl 6000 of zo. Maar goed, weet je, ik vind die hele discussie over hoeveelheden doden vind ik ook een beetje zo van onsympathiek. Ik krijg daar gewoon een beetje de kriebels van, eigenlijk. Maar goed.
Ja, maar dat is de maat waarin gerekend wordt. Hè? Zoveel doden vanuit steenkool, zoveel vanuit olie, zoveel vanuit kernenergie.
Ja.
Kun je dat van tafel vegen?
Vraag eens van mij, is straling veilig?
Nou, is het nog steeds een...
Een klein beetje straling is een klein beetje gevaarlijk. Veel straling is meer gevaarlijk. Dat is een oplopende schaal. Dus hoe meer straling, hoe gevaarlijker. Dus als je gewoon heel lang gewoon in de kover naast zo'n ding gaat zitten, dat is gewoon niet zo goed voor je. Dat kan ook niet, volgens mij ga je dan ter plekke dood. Wel als je boven die deksel staat, want dat is allemaal dik beton. Maar op het moment dat ze zo'n ding uit de grond, uit die plug halen, dan zit ze achter loodglas, want dat is gewoon te gevaarlijk.
Ja.
We hebben natuurlijk, maar dat weten we, dus dat is allemaal gewoon heel erg strak gereguleerd. Er zit toezicht op. Dus de transporten zijn allemaal soort van superveilig georganiseerd, want het is zo gevaarlijk. Weet je, er gaat een ME-peloton vooraf. Je hebt een vrachtwagen, die is een extra veilige vrachtwagen, want die heeft dan dus ook van plutoniumspijtstof. Dus die vrachtwagen die is ook helemaal bepanterd, dus dat die overal doorheen kan. Weet je, dus ja.
Je moet een hele infrastructuur eromheen hebben om dat veilig.
Kijk, en nu hebben ze dus over die SMR's, dus de Small Modular Reactors, en die zijn dan klein en die kan je overal toepassen. Bijvoorbeeld op zeeschepen, maar dan vraag je af, maar gaat er een hele vloot met schepen met kernreactoren en gaat dan elk schip gaat die dan zo van contingent met militairen om te voorkomen dat ze dan in de golf bij Jemen dat ze worden beschoten of hoe dat dan zit. En je ziet dus nu vandaag...
Dat was ook in die film, die Small Modular Reactors, vooruitzicht.
Dat is de fantastische wensdromen van... maar goed, er zijn 80 plannen voor verschillende modellen, SMR's, en die zijn ook heel duur. En de punten die zijn ook heel duur en ze zijn klein. Dus het is gewoon per vermogen is het nog veel duurder. Want ik bedoel, het is natuurlijk goedkoper. Het is net zoals het goedkoper is om een grote windmolen te bouwen. Ja. Is het ook goedkoper om een grote kernstraat te bouwen dan een kleine. Maar ik zag dus vanochtend publiceerde de regering een soort van een scenario plan voor hoe ze die SMR's willen realiseren. En het ministerie van Volksgezondheid heeft ook, we willen wel even op de hoogte blijven. Want hoe zit dat nu? Want stel dat nu en in Overijssel en in Limburg en in Gelderland die SMR's komen. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe zit het nu precies?
Ja, het betekent ook een verspreiding van die risico's. Het betekent eigenlijk nog kwetsbaarder maken. Als we op allerlei plekken kleine kerncentrales zouden...
Niet kwetsbaarder of meer beveiliging nodig hebben. Ik bedoel, dat is overal. Op het moment dat je dat op één plek hebt, is het één plek. Dat is ook, weet je, daarom is de Cobra ook één plek. Dat kan je controleren. Maar hoe meer plekken je dat gaat doen, hoe hoger de radioactiviteit, hoe ja, ik moet wel zorgen dat het veilig is.
Oké, okay. Waar ik het heel graag nog even over wil hebben, want we hebben nu over de voordelen gehad, de nadelen, wat voor assumpties daarin zitten die volgens jou ook niet, allemaal niet kloppen in die plannen. Maar het onderliggende vraagstuk, lijkt me, is onze energiebehoeften. Deze energietechnologieën waarover we worstelen, aardgas, olie, wind, zon, waterkracht enzovoort. We zijn al deze oplossingen aan het verzinnen omdat we behoefte hebben aan elektriciteit en energie. En dan kunnen we zeggen van, nou ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, elke vorm van energieopwekking, elektriciteitsopwekking heeft zijn grote nadelen ook. Je kunt...
Nee, je hebt een grote nadeel. Je hebt klimaatverandering, dat is een groot probleem.
Nee, maar je kunt bij wind en zon enzovoort, dat is ook...
Je hebt nadelen, ja.
Ja, we hebben grondstoffen voor nodig, mineralen uit oorlogsgebieden bijvoorbeeld. En leidt ook weer tot allemaal afval, leidt ook weer tot allerlei schade, een horizonvervuiling...
Volgens mij beantwoord je eigen vraag al een beetje, hoor.
Ik zou zeggen, het energievraagstuk is... Ja. Hoe kunnen we onze energiebehoeften daaraan voldoen?
Ja, het is een beetje een flauw antwoord, maar verbruiken we veel te veel. En dat kunnen we nog een tijdje zo volhouden bij de gratie van dat we nu nog een olie oppompen... Maar uiteindelijk wil ook gewoon iedereen wil dat welvaartniveau bereiken wat wij proberen in stand te houden. Dat is nu gewoon best lastig. En op een gegeven moment is er een grens aan. En we weten niet precies wanneer die grens en waar die grens dan is. Maar ik denk dat je wel, dat gaat een keer komen. En het idee dat we dus met kernenergie, dat is zo'n technologie waar we zo van free cards en dat het alles goed komt, dat is natuurlijk ook niet zo. Want uiteindelijk, stel dat ze allemaal niet ontploffen en dat ook in Polen het niet misging en dat bij ons. Maar uiteindelijk, en daarna op een gegeven moment.
Waar houdt het op? Nu bouwen we misschien vier centrales, dan 8, dan 10. Houdt dat op?
Maar je ziet ook dat onze instituten zijn al een beetje aan het verzwakken. We hebben natuurlijk nog een best goed georganiseerd land. Maar je hebt dat wel nodig om het veilig te houden. Ja. Maar dan zie je dat andere landen het ook willen gaan doen. Zou dat daar dan wel veilig kunnen? En ik denk dat de uitdagingen waar we met z'n allen voor staan, dat die al zo groot en complex zijn voor de simpele mensen die we zijn, dat we dat niet onnodig nog groter en complexer moeten maken door ook nog die kernenergievraag daarbij te halen. Want het is... Want dan zit je ook nog met de proliferatieaspect, wat ook nog bij komt. Dat is nog los van de link met de kernwapens.
Maar moeten we die discussie dan ook niet op een andere manier gaan voeren? Want die energiediscussie gaat vaak van welke soort energieproductie moeten we doen? En moeten we niet meer elektrische auto's doen? Dus die vraag is vaak heel instrumenteel, waarbij die energiebehoefte als gegeven wordt genomen. Hoe moeten we het hier over hebben, over energie?
Ik denk in diepste, wij zijn apies met keertjes aan en we kunnen stukjes schrijven. En we hebben zo het idee dat we grip en controle hebben om de wereld om ons heen. Maar bijvoorbeeld hebben we het duveltje uit de doosje, de klimaatverandering. Dat wisten we eigenlijk al een jaar of 50. En met heel veel pijn en moeite zijn we tot een soort van acceptatie gekomen als maatschappij. Van dat is iets wat wij hebben veroorzaakt. Waar we wat mee moeten doen. Maar als we kunnen wegkijken, doen we het graag. Want we gaan ook nog graag op vakantie naar Tormelinos met een vliegtuig.
Ja, je bedoelt die klimaatverandering, nature bites back. Hè? Dus
die
controle kracht, die we denken te hebben, die slaat weer terug. Want
we hebben geen controle.
We openen een doos van Pandora.
Maar stel dat je dus gewoon al heel kleine, bescheiden dingetjes doet. Dan is de doos van Pandora die je veroorzaakt, is gewoon relatief beperkt. Klimaatverandering is natuurlijk gewoon best wel een groot probleem. Maar het is wel iets waar wij nu hier met onze mensheid mee moeten dealen. En natuurlijk gewoon het hele ecosysteem. Maar het is wel, dat is iets wat nu gaat spelen over de komende, 40, 50 jaar. Ik weet het niet precies hoor. Terwijl het idee voor mij is gewoon het kernenergieverhaal. Dat is ook een soort van technologie die niet al onze problemen gaat oplossen. Zeker niet het probleem nog ingewikkeld maakt. Maar die ook een soort van onze impact gewoon op een heel onbekende toekomst vaststelt. In Egypte hebben ze die piramides gebouwd. Ik wist niet of ze ooit hebben bedacht dat die 2000 jaar, of 4000 jaar zouden blijven staan. Maar goed, die zijn nu behoorlijk afgebokkeld. Maar we zijn dus, omdat we dus nu eigenlijk niet soort van de discussie aan kunnen gaan met die industrieën die we graag niet willen schakelen, gaan we dus meer kerncentrales bouwen. Om dan over 10.000 jaar, je weet niet waar, hoe de maatschappij die er dan is, daar nog invloed te hebben. Dat je denkt van ja, maar dat ik kan daar niet bij met mijn hoofd.
Ja, maar het is roekeloos, zou je zeggen.
Ja, en we hebben al genoeg problemen op ons bordje om dit er ook nog bij te willen halen. En als je dan denkt over het energievraagstuk, dat het gewoon niet het energievraagstuk oplost. Dus waarom zou je het nog ingewikkelder maken? Terwijl het al ingewikkeld genoeg
is. Maar ik weet al dat die makers van nuclear nou zouden zeggen van ja, maar het is gewoon niet reëel wat je nu denkt. Je gaat dat echt niet tegenhouden. Deze energiebehoefte is er nu allemaal. Nee. En dat werd ook in die film bijgehaald. Die arme landen in Afrika en India enzovoort, die willen,
ja, nee, maar dat
die
is,
willen ons welvaartsniveau graag daar naartoe groeien. Dus hoe zou je die dat willen ontzeggen?
Nee, veel fijn dat je erover begint, weet je. En dat is waarom ik doe bij Laka wat ik doe. Ik denk dat wij als wij proberen dat dossier kritisch te volgen, input te geven, ook bij dit soort gesprekken aan te sluiten, informatie te ontsluiten, dat mensen weten wat en hoe. En het enige wat we hebben is onze democratie. En dat als mensen besluiten nemen, dat er ook informatie is die ze soort van hoe dat zit en wat ze ermee kunnen doen. Maar ik heb niet het idee dat wij met Laka of de anti-kernenergiebeweging, of als die nog bestaat, dat die India soort van gedacht gaat veranderen. Maar weet je, uiteindelijk moeten we gewoon met z'n allen proberen een beetje verstandig te zijn. Maar meer dan dat, kan je als mens niet doen. En waar het dan allemaal naartoe gaat, daar ga ik niet over.
Ja, ja. Ik probeer je toch tot die gedachten te verleiden. Nee, ik snap dat Laka zich bij zijn leest houdt. Maar het gaat natuurlijk wel over het onderliggende probleem. Van de energiebehoeften.
Nee, ze zijn ook met plannen bezig om een kerncentrale in Bangladesh te bouwen. En dat je denkt van ja, maar weet je wel, hebben die mensen, is het eerste wat ze nodig hebben, kerncentrales? Ik bedoel, schijnt daar de zon misschien ook? Als daar zo van een. Want ik bedoel, dan heb je dus niet een heel zwaar gereguleerde energiesysteem. En goed, ja, dan schijnt de zon misschien alleen overdag. Dus dan kunnen ze s'nachts niks. Moeten ze misschien iets met batterijtje gaan doen. Maar het is wel iets wat wel veel meer resilient is. Ja. Wat als het misgaat van ja, ons zonnepaneel is van het dak gevallen. Mogen we bij jullie even ons telefoontje opladen? En terwijl, ik bedoel, als je in zo'n land met ook heel veel overstromingen.
Ja, je bedoelt hiermee dat die bewering van die film dat de derde wereld, of
nou,
wat vroeger de derde wereld heette, ook kerncentrales of kernenergie nodig heeft, dat eigenlijk een fantasie is.
Ik bedoel, als het al te duur is voor ons, hoe gaan ze dat dan kunnen betalen?
En nog los van de vraag dat ze uranium ook.
Nou ja, en je moet dus de infrastructuur hebben, gewoon ook om het gewoon te kunnen beheersen. En tegelijkertijd, wat we net al aanstipten, dat het dus een soort van militarisatie vereist, wat natuurlijk ook gewoon in bepaalde landen gewoon een soort van een spannend is. En ik denk zeker dat heel veel landen, dat die gewoon heel veel potentieel hebben in hernieuwbaar. En als je dus gewoon de tijd in de moeite die stopt in kernenergie, als je stopt in hernieuwbaar, dat ze gewoon, en als dat gewoon dus een dynamische productieprofiel heeft, als dat gewoon dat het uitgangspunt is, dat je er gewoon heel eind kan komen met hernieuwbaar.
Ja.
En dat je dan,
maar wat mij opvalt is dat ook eigenlijk op de energiebesparing eigenlijk nooit op de politieke agenda staat. Wel in de zin van apparaten je efficiënter maken en zo, mm-hmm. maar niet. Bijvoorbeeld zoals heel even eind jaren 70 was na de oliecrisis, dat bijvoorbeeld heel sterk gestuurd werd op beperking van het gas in huishoudens voor verwarming.
Ja, en
het is in vrij
vandaag
korte tijd gehalveerd, het gasverbruik per gemiddelde woning. Dus daar dacht ik, ja, het kan wel. Maar het staat eigenlijk sindsdien niet meer op de politieke agenda als een hoofddoel. Ja. Misschien heb je van gehoord van de
trias energetica.
Energetica, volgens mij is
het
van
sparen, en daarna
Kees van Duivenvoorde, of weet je, Kees Duivenstein. Dus waarbij je altijd begint met energie besparen. En dan ga je vervolgens wat er overblijft met duurzame bronnen invullen. Ja. En met meer efficiëntie produceren. En door veel mensen wordt gezegd, ja, dat is ook naïef. Dat lukt gewoon niet in ons soort maatschappij om dat op de agenda te krijgen.
Nou ja, ik denk dat het op een bepaalde manier klopt. Het is weet je hebt dan zo'n mannetje van de VVD Trouwens, je zilke zat die rol ook eerder. Hè? Die gewoon heel graag een soort van kernschalis promoten. Want het klinkt als een soort van silver bullet. Waarmee je alle problemen oplost. Waar je ook nog links een beetje te pakken mee zet.
Ja, technical fix.
En waar je dan ook zo van je naam bij kan zetten. En dat heeft een dynamiek die in ons systeem soort van gewoon heel aantrekkelijk werkt voor de soundbites. En energie besparen, duurzaamheid, huis isoleren. Dan moet je huis voor huis, straat voor straat. Dan moet je zoveel handwerk voor doen. Dus dat is gewoon heel veel werk voor heel veel mensen. Waar je niet soort van... Dat is geen groot en meestevend project. Het is gewoon vooral veel werk. Veel voeten in de modder. En dat klinkt gewoon minder spectaculair.
Maar dus daarom het is geen high-tech werk met hele grote risico's.
Er komt er iemand met zo'n ventilator in je deur open. Je gaat kijken waar je tocht gaat te zitten.
Ja. Het is een beetje piecemeal engineering. Stapje voor stapje.
Dat is, we willen natuurlijk liever gewoon zo van een miljardenproject neerzetten. En dan met gigawatts energie. Maar
speelt dat dan een rol? Inderdaad, een soort vooruitgangsoptimisme. Dat we denken dat we dus met technical fixes die problemen op kunnen lossen.
Ja, maar dat doen we altijd.
Want de technologie lost het wel.
Ja, joh, maar dat is...
En dan het liefst high-tech.
Weet je, en dan noem je het ook nieuwe SMR's of dan EPR2 of... Ja. Weet je, dat is hoe dat soort dingen gaan. Technologie heeft altijd beloftes die dan niet worden ingelost. En we zijn heel vatbaar voor die beloftes. Daarom kopen mensen altijd een nieuwe smartphone. En denken, nu zijn mijn problemen vast opgelost.
Ja, dat is dan een soort vlucht vooruit. Ook want met technologie lossen we dan op met nieuwe technologie. Of met kernfusie en wat ook al 40 jaar voortslepende belofte is. Vooruitsnellende belofte.
Ja.
Maar is dat dan wat jij zou adviseren om juist dat, zeg maar, dat modderen met die kleine oplossingen, daarop in te zetten?
Nee, met la condition humaine, wij zitten aan onszelf vast. Dit is hoe wij werken als aapjes. Dit is hoe we soort van ons. Dus het is heel moeilijk om uit die dynamiek te stappen. Het is wel goed om daar proberen bewust van te zijn. En het enige wat we hebben is onze democratie. En dat is nu erg dat het heel erg op de soundbites gericht is. Dus dat zijn nog wat oppervlakkige debatten. Dus dan moet je wat meer van to the point en verhalen verkopen. En we moeten dus in die setting moeten proberen toch nog tot verstandige beslissingen te komen. En dat is ingewikkeld. En dat zie je bij heel veel meer dossiers natuurlijk dat het heel lastig is.
Maar als je zegt we zijn aapjes, dan zouden we op een pessimistische wijze eindigen. Want dan zeg je we blijven gewoon in dezelfde valkuilen lopen. Hoewel niets ten nadele van apen. Frans de Waal overleed van de week, die heeft laten zien dat dat eigenlijk hele morele wezens zijn.
Ja, inderdaad. Ja.
En apen maken geen radioactief afval enzovoort. Maar kan je ook schetsen, en dan zijn we aan het slot, de laatste paar minuten, van waar zit nou nog, waar zit de hoop in dit dossier? En ook in het energievraagstuk, zeg maar, als we dat in Gansen bekijken. En ook al als LACA ga je daar niet over, zeg maar. Yeah. Jullie dragen bij aan de kennis over kernenergie.
Yeah.
Maar misschien kun je daar als burger iets over zeggen?
Dit is even met mijn mond vol tanden.
Ja.
Dus ik hoop dat er van mooi uitsmijter moet zijn.
Nou, nee, dat hoeft nog niet de uitsmijter te zijn. Maar de vraag is wel, wat zouden we wel moeten doen?
Nee, maar kijk, ik ben ten diepste een humanist. Mensen zijn creatief en vinden met elkaar gewoon oplossingen voor problemen waar ze tegenaan lopen.
Mm-hmm.
En als je elkaar ziet staan, maar goed, dat is bla bla bla. Dat gaat dan niet over kernenergie, maar kernenergie gaat ons niet naar iets leiden. En met LACA proberen dus een soort van die informatie beschikbaar te stellen, zodat we met elkaar tot verstandige beslissingen komen. Als we dan met z'n allen besluiten om iets te doen of niet, weet je, dat is dan gewoon ons besluit wat we met z'n allen hebben genomen. En ik hoop dat het dan verstandig is, maar dat is niet waar je naar op zoek bent.
Ja.
Hoewel?
Nou, ik ben altijd op zoek naar manieren van waarde scheppen, dus produceren, wat binnen die grenzen van die donut van Kate Raworth blijft. Dus zowel de sociale als de natuurlijke grenzen, die moet je in de gaten houden. En wat in ons systeem voortdurend gebeurt, in ons economische, kapitalistische systeem, dat we juist steeds, als we waarde scheppen, in feite heel veel ook nadelen scheppen. Dus op mensen en natuur exploiteren.
Ja.
Maar die gevolgen onttrekken we aan het zicht van degene die dat gebruiken en degene die bevoordeeld zijn. Dus die gevolgen worden, het radioactief afval wordt uit het zicht gehaald. Het menselijk leed wordt uit het zicht gehaald.
Ja.
Terwijl je eigenlijk naar een productiewijze zou kunnen gaan, die is mogelijk, waarbij je juist die grenzen steeds in de gaten houdt.
Dat is het idee. Ik weet niet helemaal wat daar de weg naartoe is. In onze huidige setting, maar daar zijn andere mensen misschien ook mee bezig. In die zin is Laak natuurlijk ook een one-issue club. Wij focussen ons heel erg op kernenergie. Maar hoe we de hele maatschappij gaan omvormen, zodat dat het met z'n allen kumbaya wordt, daar heb ik geen routekaart voor.
Nou, ik vind kernenergie in die zin wel een voorbeeld, omdat het het meest duidelijke voorbeeld is van die technologische droom, zeg maar, die high-tech.
Ja, nee, zeker. Het is een
fascinerend onderwerp. Dus ik denk dat je daarom ook dat onderwerp je aangetrokken voelt, of niet?
Nou, het is ook omdat niemand anders er nog mee bezig was. Dus dan ga ik me er wel in verdiepen. Maar het heeft heel veel in zich gewoon qua onderwerp. Het is omdat het techniek is. Ook een dynamiek heeft die gewoon eigenlijk tegen heel veel dingen ingaat. Ook die militarisering, de link met kernwapens, maar ook de kernafval, wat dus die vector in de toekomst is. De vraag met het energiesysteem, de link met het klimaat. Het is een heel rijk onderwerp, gewoon om over na te denken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik gewoon denk van laten we met z'n allen aan de kernenergie gaan.
En wat raad je de fracties in de Kamer aan? Om waar moeten ze over nadenken nu ze die vier reactoren willen gaan
omgeven. Ze vragen dus naar in die zin vragen ze gewoon naar een studie wat het zou betekenen. Vier kerncentrales in Nederland. We hoorden al van Tennet, de hoogspanningsbeheerder, die had uitgerekend, of bekeken dat eigenlijk op het hoogspanningsnet geen plek is voor één kerncentrale in 2035. Dus uiteindelijk is het een beetje vragen naar de bekende weg door de Tweede Kamer. Maar dit is wat nu de meerderheid is met de laatste verkiezingsuitslag. Dus dat zijn de vragen die ze stellen en dan moeten we kijken wat eruit komt.
Je vertrouwt erop dat ze met al die gegevens vanzelf wel erachter komen dat het niet haalbaar is.
Kijk, deze op dit moment is gewoon een meerderheid van partijen die gewoon voor kernenergie zijn. En die laten zich niet leiden door enige feitelijke informatie. Maar goed, deze motie is dan van... Kijk, je hebt nu een beetje bang ben ik voor de dynamiek. Dat ze nu zeggen, we willen die vier kerncentrales bouwen. En dat ze daar een beetje naar gaan kijken, dit dan tussen zo. En dat het dan niet wordt. En dat ze denken, dan doen we er toch maar twee. En dat dan een soort van overwinning is dat er toch maar twee worden. Terwijl in principe borsten dicht zou gaan. En dat eigenlijk een soort van kernenergiehoofdstuk in Nederland zou worden gesloten. En voor de beweging is nog steeds... Het einde van de kernenergie in Nederland is natuurlijk gewoon nog steeds het streven. Maar dat verdwijnt gewoon een beetje uit beeld op deze manier. Maar goed, we moeten even kijken hoe dat zich ontwikkelt.
Je vertrouwt erop dat zich ten goede ontwikkelt.
Ik heb daar gewoon... Ik vind dat soort vergezichten, daar laat ik me niet doorleiden.
Oké, nou. We laten ons niet door vergezichten leiden, maar door... De praktische vraagstukken, zou ik zeggen.
Het dossier moet ook gewoon heel minutieus worden bestudeerd. En gewoon daar waar nodig tegengas worden gegeven. En dat is wat wij doen. En er zit natuurlijk een heel veel grote maatschappelijke vragen achter. Waar ik wel van alles van vind en van denk. Maar waarvan ik ook voor een deel denk dat we gewoon zelf echt behoorlijk in de nest aan het werken zijn. En dat ik niet per se weet wat de uitgang is. Dat is geen optimistisch.
Nou, maar dank je wel voor je inspanningen in deze, dus bij LACA. En ook voor de nodige tegenspraak, zeg maar, voor de scenario's. Maar ook zeer bedankt voor dit gesprek.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.